Goed, fijn dat u er allemaal weer bent en we met elkaar weer mogen gaan zitten aan de voeten van die grote profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. En we hopen dat u ook met zijn geest ons weer wil onderwijzen in de heilgeheimen van zijn woord. En ik wil eerst met u gaan zingen en wel uit Psalm 1 en daarvan het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op pad der zondaars staat. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 1 en daarvan het eerste vers. Zullen we samen de Heer om zijn onmisbare zegen vragen. Heere, zo mogen wij hier midden in de week samen zijn. Samen bij elkaar rondom het woord van u. En dan bidden wij u, geef dat het woord open mag gaan. Want dat woord is gesloten voor ons hart en ons hart is gesloten voor dat woord. En daarom hebben we zo nodig de leiding van uw Heilige Geest. Dat onmisbare werk van uw geest in onze harten, dat het woord toepast aan onze harten, dat het woord doet zijn en kracht Gods tot onze zaligheid. En wij bidden u ook, laat dat woord ook tot onderwijs mogen zijn op de smalle weg ten leven, want hoe hebben wij het nodig? Want ook David moet het u belijden. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Wat hebben wij dat kompas van het woord toch nodig? Maar wat is dat woord ook een troostrijk woord. En laat het ook zo vanavond mogen zijn. Als we soms onbegrepen wegen gaan. Heere, wat heeft uw kind en knecht Abraham ook zo'n onbegrepen weg moeten gaan. Ook in de geschiedenis die wij vanavond hopen te overdenken met elkaar. Waarin hij zo pijnlijk alleen de weg moest gaan. Waar anderen hem verlieten. Heere, maar daarin hebt u betoond van hem af te weten. Want juist toen hij daar zo alleen verder moest, ging hij niet alleen. En werd het waar wat eens een koningin geschreven heeft. Eenzaam, maar niet alleen. En zo is Abraham verder gegaan, toen Lot van hem scheidde. Maar u kwam over, en wel zo krachtig, en zo heerlijk. En zo troost u nog telkens uw kinderen, als ze soms in die diepe wegen gaan, langs de schaduwen van de dood. Heere, laat zo ook uw woord tot troost mogen zijn. En zo dragen wij elkaar ook hartelijk aan u op. U weet hoe we hier zitten samen, ieder met zijn eigen vragen, zijn eigen moeite, zijn eigen verdriet. Heer, en wat is het dan groot als we zo samen mogen bidden, uw aangezicht mogen zoeken, in de wetenschap dat u die trooster bent in noden. En zo bevelen wij elkaar ook in uw trouwe zorg aan. Ik wil ook zijn bij hen die met ons meeluisteren, die wellicht graag hier hadden willen zijn, maar om welke reden ook niet kunnen, aan huis gebonden zijn, dwars door al de kerkmuren heen. Wilt u toch ook vanavond dat woord laten gaan, als een troostrijk woord, een onderwijzend woord, een vermanend woord. Maar laat het toch bovenal ook een levendwekkend woord mogen zijn, dat het raken mag, zoals het geraakt heeft op die Pinksterdag. Dat er 3000 verslagen werden in het hart. En u bent nog steeds dezelfde, Heere. En zo komen wij tot u. En bevelen ook de gemeente hartelijk aan u, de Heere, op. Wil u zelf toch voorgaan bij al de dingen die ons soms kunnen neerdrukken, ons bezig kunnen houden, zoveel vragen kunnen geven in ons leven. Heere, maar dat we het vanavond bij u kwijt mogen. Wordt ook dan alleen van Israëls God te verwachten. Zo zien wij op u en bidden of u vanavond bij ons wilt zijn. En laat het zo mogen gelden wat u eenmaal van Maria gezegd heeft. En Maria heeft het beste deel uitgekozen. Wat zou dat groot zijn als dat ook vanavond zo'n deel mocht zijn. Dat uw mond mag druipen van de mirre van dat gezegende woord. Heere, doet u het. U kunt het niet doen om ons, want in ons is niets wat daar recht of aanspraak op heeft. Maar doet u het om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Vrienden, we willen dan met elkaar verder gaan lezen. En we zijn gekomen aan Genesis 13. Ik wil dan met u gaan lezen het woord van de Heere. Periode uit het leven van Abraham. Genesis 13, versen 1 tot en met 18. Genesis 13 dus, we beginnen bij het eerste vers. Alzo toog Abraham op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had, en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in de beginnen geweest was, tussen Bethel en tussen Ai, tot de plaats des altaars dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abraham heeft al daar de naam des Heeren aangeroepen. En Lot, die met Abraham toog, had ook schapen en runderen en tenten. En het land droeg hen niet om te samen te wonen, want hun haven was veel, zodat zij te samen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrahams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden de Canaanieten en de Ferezieten in dat land. En Abraham zeide tot Lot: laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannen broeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik de linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op En hij zag de ganse vlakten der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, want zij was als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt te Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het oosten, en zij werden gescheiden, de een van de ander. Abram dan woonde in het land Canaan, en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was, hef nu uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet, dat zal ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land, in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram sloeg tenten op, en kwam, en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar. Tot zover het schriftgedeelte van vanavond. Vrienden, het moeten voor Abraham toch wel hele ingrijpende, onvergetelijke en wonderlijke momenten zijn als wij van hem lezen: alzo toog Abraham op uit Egypte. Wat een veelzeggende woorden zijn dat. Wat is dat Egypte voor hem een leerschool geworden? Hij was afgetogen, zo zagen wij, naar beneden gegaan, daar naar die Nijldelta, om daar voor eigen lijfsbehoud de toevlucht te nemen. En daar had hij zijn vrouw, het leven van zijn vrouw, in de waagschaal gesteld om zichzelf te kunnen redden. De toevlucht genomen tot de leugen, om zelf in het leven te kunnen blijven. En toen ik dat nog eens overdacht, toen kwam mij voor de aandacht, waar ik de vorige keer niet de nadruk bij gelegd heb, maar wat ik nu toch eigenlijk nog alsnog wil doen, wat mij zo trof, dat toen hij zei, zeg maar dat je mijn zuster bent, en hij wist dat ze daardoor waarschijnlijk in het harem zou worden opgenomen van de farao, dat hij daar ten diepste zijn eigen zaligheid op het spel zette. Want de Heer had toch beloofd dat hij uit Sarai gebouwd zou worden. Uit het huwelijk tussen Abraham en Sarai zou toch het beloofde zaad geboren worden. En dat laat ons wel heel diep zien, dat als God Abraham in Egypte niet vastgehouden had en hem wonderlijk uit Egypte verlost had, dat Abraham als het ware in Egypte voor eeuwig was omgekomen. Maar God heeft zijn wankelende kind niet begeven en niet verlaten. En zo zien wij hem als weer hernieuwd uit dat dal daar uit Egypte opklimmen naar de hoogte. Letterlijk naar het hoger gelegen gedeelte van Canaan. Maar ook figuurlijk, geestelijk, brengt de Heer in hem uit die diepe kuil waarin hij zichzelf gebracht had. In die diepe put waarin hij dreigde te verzinken. Alzo toog Abraham op uit Egypte. Diepe woorden. Wat zal er in zijn hart zijn omgegaan toen hij dat land weer mocht verlaten. En dan zien wij bekende woorden. Want als hij dan uit Egypte gaat, zo lezen wij, En hij ging volgens zijn reizen. En uit het Hebreeuws betekent dat dat hij dat land weer doortrekt als een nomade. Telkens weer met enkele tussenpozen gaat hij verder. Hij verblijft ergens om het vee te laten grazen, om wat uit te rusten, maar dan gaat het weer verder. Wel mogen wij opmaken, als wij een paar versen verderop lezen dat er ook runderen zijn, dat het ook mogelijk is dat het half nomaden geworden zijn. Wat wil dat zeggen? Dat ze met die runderen, want daar duidt het woord runderen op, die werden gebruikt om te ploegen, dat zij wellicht ook een seizoen ergens gebleven zijn, om het land te bewerken, om wat te zaaien en ook groenten of granen te kunnen oosten. En zo zien wij daar Abraham trekken door het land. En ondanks al de rijkdom, waarvan hij mede ook door wat hij van de farao heeft ontvangen, toegenomen is in vermogen, blijft hij toch een vreemdeling. Blijft hij toch een zwerver. Blijft hij toch een pelgrim in een vreemd land. En zijn leven is dan ook te duiden met die woorden, een vreemdeling hier beneden. Zijn leven was telkens van gaan en opbreken. En straks zal de Heere dat nogmaals aan hem bevestigen, als de Heere het in het 17e vers tegen hem zeggen zal: wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte. En daarin is ook Abraham de vader aller gelovigen, want al Gods kinderen zijn ware pelgrims hier beneden, die hun pinnen niet te vast mogen slaan hier op de aarde, maar met Abraham hebben te belijden dat ze gasten en vreemdelingen zijn hier beneden. Abraham, hij keert dan terug naar de plaats die hij verlaten had. Hij gaat terug naar Bethel. En dan staat er zo nadrukkelijk bij: de plaats waar zijn tent in den beginnen geweest was. En daar heeft hij een altaar gebouwd. En op diezelfde plaats roept hij de naam des Heeren aan, zo lezen wij. En we hebben dat uit de vorige lezingen met elkaar mogen overdenken. Dat aanroepen van de naam des Heeren, dat zie dus in het openbaar kerkdienst houden. Daar in Bethel was hij weer met al de zijnen, met Lot en Lotsen knechten. Daar werd de kerk openbaar, daar werd het zichtbaar. Daar spraken ze over de Heer en over zijn dienst. Daar werden de offers gebracht, daar werd gezongen. Wat zal het voor Abraham een bijzondere kerkdienst geweest zijn, om het zo eens te mogen zeggen. En wat zal zijn gebed daarin geweest zijn, waarin hij de Heere gedankt heeft voor die wonderlijke verlossing van Sarai, zijn vrouw, voor de behouden terugkeer hier in Bethel. Wat zal de naam des Heeren hem steeds dierbaarder geworden zijn? Gods trouw, geschitterd in Egypte, tegen zijn ontrouw en zijn ongeloof en zijn angst en zijn vrees. De Heere, de getrouwe, wat zal hij hem daar hebben mogen herkennen? Hij, de wegloper, tegenover de genadige en barmhartige. Wat zal hij daar in dat altaar, bij dat offer, wat toch sprak van dat lam dat komen zal, wat zal hij zich daar weer verwonderd hebben in de liefde van de Heere voor zo een, voor zo'n wankelmoedigen, voor zo'n klein gelovige. Zal hij zich daar verwonderd hebben in de liefde Gods voor zulk een. Daar riep hij de naam des Heeren aan. De naam des Heeren, dat was zijn enige houvast in dat land waar hij vreemdeling was. Wie zou hem anders kunnen bewaren te midden van al die vreemdelingen? Niemand toch? Wie zou de belofte kunnen vervullen dat zijn zaad zou zijn talrijk als de sterren aan de hemel? De naam des Heeren aanroepen, dat is de Heeren achteraan kleven, aan zijn belofte vastklemmen. Het alleen van hem verwachten, de toevlucht nemen tot hem, wiens naam is een sterke toren. Want geliefden, wanneer de Heer een belofte gegeven heeft, en die had hij aan Abraham gegeven, in uw zaad zullen al de geslachten der aardrijk gezegend worden. Als het terecht ligt, dan maakt ons zo'n belofte werkzaam, niet lijdelijk. Maar juist werkzaam om de vervulling van de beloften. En dat zien wij ook hier in die uitdrukking. En hij riep de naam des Heren aan. Heren, maak waar wat u beloofd hebt. Heren, geef mij toch dat beloofde kind. En hij riep aldaar de naam des Heren aan. Daar mocht hij weer heel dicht bij de Heren zijn. En u die God vreest, als je heel dicht bij de Heere mag verkeren. En de Heere giet veel van zijn liefde uit. En de Heere geeft veel van zijn nabijheid ervaren. Dan doet de Heere dat vaak. Omdat er een nieuwe beproeving staat te wachten. En terwijl ik dat zeg, komt ineens in mijn gedachten een gesprek. Wat ik al jaren geleden terug had met een gelovige vrouw, een moeder in Israël, mag ik wel zeggen, op Urk. Die vertelde mij het volgende. Ze had die ochtend in het woord van de Heere mogen lezen en de Heere had met zulke kracht zijn liefde naar haar uitgestort, dat ze bij dat woord van de Heere een blaadje neergelegd had voor haar kinderen. Want ze geloofde, vanwege die bijzondere openbaring van de Heer aan haar ziel, dat hij haar misschien wel weg zou nemen, heel onverwachts op die dag. Maar het was iets heel anders wat er die dag zou gebeuren. Ze kreeg een aangrijpend bericht dat haar dochter, die in Zuid-Afrika woonde, overvallen was door een zwarte, verkracht en nauwelijks aan de dood ontsnapt. En toen ervoer ze: God heeft mij vanmorgen zo gezegend dat ik deze donkere weg kan gaan. En dat zien wij ook in het leven van Abraham. Juist als hij de naam des Heren gaat aanroepen, komt er een nieuwe crisis in zijn leven. Abraham, hij zal het moeten ervaren wat de Heere zegt. Veel rampen en veel tegenheden zijn der vromen lot. Want er komt een tweede moeilijke zaak in het leven van Abraham. En die zaak wordt ingeleid met de woorden: en Lot, die met Abraham toog, had ook schapen en runderen en tenten. Er vallen ons in die opmerking twee dingen op. In de eerste plaats de goede verstandhouding, de vriendschappelijke omgang die in deze woorden tot uitdrukking ligt. En Lot die met Abraham toog. We zijn dat al eerder al tegengekomen, ook al aan het begin, en Lot met hem. Er was dus niet alleen een familiaire band, maar er was ook een geestelijke band tussen Lot en Abraham. Niet alleen Abraham had mogen delen in de zegeningen van de Heeren, in rijkdom en in voorspoed, maar ook Lot. Lot had ook mogen delen in de voorspoed. En Lot heeft ook veel vermogen gekregen. Mogelijk ook al omdat hij erfgenaam was van zijn overleden vader. Maar vanavond zien wij dat die rijkdom, die zegening, tot twist gaat leiden. Tot verwijdering. Dat laat ons vanavond iets zien. Wat geld en goed kan doen in het leven van mensenkinderen. In het leven van Gods kinderen. Deze geschiedenis van vanavond heeft veel waarschuwingen in zich voor ons allemaal. Want wat gebeurt er? Door de uitbreiding van die veestapels. Het staat er in het zesde vers nog eens heel nadrukkelijk bij. Want hun haven was veel. Blijkt dat er niet voldoende voedsel is voor de dieren. Dan zal het met name gegaan hebben over de waterputten, over het drinken van hun beesten. En dan komt de twist tussen de herder van Abraham en van Lot. Beide eisen, om het zo te zeggen, de waterputten voor hun kudden op en de grazige weiden. En dan wordt het beloofde land Kanaan tot een Meriba. Wij weten wat dat betekent, Meriba. Plaats van twisting. En prachtig is dan de uitleg die de Midrash Rabba, een van de bekende uitleggingen van de rabbijnen, die ons op een fijn puntje wijst in de uitleg. Want, zeggen zij, als er staat en Lot toog met Abraham op, dan ligt daar in zekere zin een aanwijzing in dat Abraham diep in zijn hart eigenlijk Lot als zijn erfgenaam beschouwde, als zijn zoon. En de oorzaak van die twist is mogelijk hierin gelegen dat ook dat de herders van Lot hebben aangevoeld en zij zich als het ware de meerdere voelden van de herders van Abraham. Want Lot was immers de erfgenaam, de opvolger van Abraham. En dat was niet ongebruikelijk in die dagen in het oude Oosten, dat een oom die kinderloos achterbleef zijn bezit vermaakte aan een neef door adoptie, door hem als zijn eigen zoon te aanvaarden. Dan een tweede zaak die onze aandacht verdient als het over deze twist gaat. Want daar staat ineens tussengevoegd door de Heilige Geest, als die melding maakt van die twist tussen die herder van Abraham en van Lot: ook woonden toen de Kanaanieten en de Ferizieten in dat land. Uit die opmerking moeten wij de volgende lessen leren. Het laat ons in de allereerste plaats zien dat Abraham daadwerkelijk een vreemdeling was in een vreemd land. Dat het voor hem een land der belofte was. Dat hij het nimmer in bezit heeft genomen. Maar dat tijdens zijn rondwandeling er allerlei volken in dat beloofde land woonden. Dat is een geloofsoefening geweest voor Abraham. Dit land waar nu Kanaanieten, Ferizieten wonen, dat is het beloofde land. Dat zal eenmaal voor mijn kinderen zijn. Het zal het vaak voor hem ver weg geweest zijn, als hij al die volken in dat beloofde land zag wonen. In de tweede plaats laat het ons zien hoe levensgevaarlijk het was voor de herders van Abraham en Lot om daar in het openbaar ruzie te maken, terwijl daar de Kanaanieten en de Ferizieten in hun versterkte steden en vestingen woonden. Ook zij hadden toch immers kudden. En zij zouden heel makkelijk gebruik kunnen maken hebben van die twist die daar was tussen die machtige herdersvorsten Abraham en Lot. En in de laatste plaats laat het ons zien wat erg het geweest moet zijn voor de naam des Heren. Want had Abraham daar niet in het openbaar kerk gehouden, hadden al die omliggende volken niet gezien dat Abraham en Lot daar de naam des Heren aanriepen, daar opgeroepen hebben tot de dienst van de Heren. En wat zien nou de Kanaanieten? Wat zien daar de Ferizieten? Die vrome mannen en hun knechten twisten. Hoe beschamend. Laat het ook voor ons een les zijn. Ook wij wonen tegenwoordig te midden van het heidendom, om het zo te zeggen. Zoveel mensen al, in Wilharnes en Sommelsdijk, die niet meer naar de kerk gaan. Wat moeten die van de kerk denken, die in het openbaar zondags bijeenkomen en door de week met elkaar ruzie maken? Hoe zal de naam des Heren daarom gelasterd worden? Komt Abraham allemaal ter oren en hij gaat direct naar Lot toe. Hij kan het niet verdragen. Hij wil niet dat er ruzie en twist tussen hen zal zijn en dat dat zal voortsluimeren en voortwoekeren. Het doet hem pijn en verdriet. En ik wil er alles aan doen om dat te voorkomen. Daarom zegt hij tegen zijn neef Lot: laat er toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u. Abraham, hij is de man die de vrede bemint. En moet dat niet het verlangen zijn van al Gods kinderen? Heeft de Heer Jezus het niet gezegd? Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. En hij geeft er ook direct de reden bij. Want hij zegt, want wij zijn mannenbroeders. Wij zijn elkaars naasten. Zo mag het ook vanuit het Hebreeuws vertaald worden. Wij zijn mannen, broeders van elkaar. De kanttekeningen geven dan ook een leerzame uitleg. Ze zeggen, wij zijn niet alleen mannen, broeders naar het vlees, terwijl ik uw oom en gij mijn neef zijt, maar ook naar de geest, terwijl wij één God dienen en met onze twist de ingezetenen ergeren en onze godsdienst schanden aandoen. Wij zijn mannenbroeders, één in het geloof. En daarom mogen wij niet twisten, Lot. Laat er vrede tussen ons zijn, opdat de naam van onze Here niet om onzentwil gelasterd worden. En om dan de twist te besleggen, doet Abraham een voorstel. Hij zegt, laten wij dan uit elkaar gaan, Lot. En kies jij dan maar welk deel je van het land wil hebben. Abraham laat de keuze over aan Lot. Hij zegt, ga jij naar het noorden, dan zal ik naar het zuiden gaan. Want hij zegt, is niet het ganse land voor uw aangezicht. Kies jij maar, Lot. Wat een edelmoedig en een bescheiden geest van Abraham komt hier openbaar. Hij zegt niet, luister eens, Lot, ik ben de oudste. En ik ben immers door de Heere geroepen. En ik heb toch het eerste recht. Als ik nou naar het zuiden ga, ga jij dan maar naar het noorden. Nee, hij mag als vrucht van ootmoedigheid hier zeggen, hoe het ook ga, kies jij maar eerst, Lot. Hij doet als het ware vrijwillig afstand van zijn rechten. Daarin is hij ook ons ten voorbeeld voor ons allen vanavond hier. In Abraham wordt zichtbaar wat Paulus tot ons zegt. Laat die gezindheid zijn in u die ook in Christus Jezus was. O, in deze lijdenstijd zien wij dat toch ten volle waar worden in de Heer Jezus Christus. Hij heeft nooit zichzelf gezocht. Hij is gekomen tot de zaligheid van zondaren. Het altijd gezocht, het welzijn van de naaste. Wat zou er toch veel gewonnen zijn in onze gezinnen, in het midden van onze gemeente, als die gezindte van Abraham ook in mijn en in uw hart openbaar kwam. Of we daarin ook de voetstappen van Christus mogen drukken. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig en hard. Wat zou de Heer in Middelhannes geprezen worden als wij met elkaar in die geest mochten leven. En laat het daarom ons gebed bij voorduur zijn. Heere, bedeel ons toch met die geest van Abraham. Ja, ten diepste met de geest van Christus. Om dat woord van Abraham goed te verstaan, als hij zegt, kies jij de linkerhand, dan zal ik de rechterhand gaan. Dan moeten wij beseffen dat de mensen in de tijd van de Bijbel georiënteerd waren op het oosten. Bij ons, als je een landkaart neemt, dan is die georiënteerd op het noorden. Maar in het Bijbelse tijdsbestek was het oosten de richting waar alles op georiënteerd werd. En als je ze dus daar ziet staan, op die bergen, met hun gezicht naar het oosten gericht, als hij dan zegt de linkerhand, dan is dat het zuiden, en de rechterhand, dat is dan het noorden. En dat viel mij nou op, en dat mag ik misschien wel eerlijk bekennen, dat dit ook, wat ik nu ga zeggen, voor mij ook helemaal nieuw was. Dat ik me dat helemaal niet gerealiseerd heb, al die jaren. Maar er gebeurt namelijk iets opmerkelijks. Namelijk dat Lot niet kiest wat Abraham hem aanwijst. Abraham zegt, luister, dit is het beloofde land. Als jij nou naar het noorden gaat in het beloofde land, zal ik naar het zuiden gaan. Hij deelt als het ware het land op in het noorden en in een zuidelijk deel. Maar Lot kiest dat niet. Hij kiest niet een deel van het noorden, nog een deel van het zuiden. Maar er staat heel nadrukkelijk dat hij zijn blik wendt naar het oosten. En hij ziet daar de ganse vlakte, de streek van de Jordaan. En dat is heel opmerkelijk. Hij kiest dus niet voor het land der belofte. Hij heeft geen oog voor het land dat de Heere aangewezen heeft als hun erfelijke bezitting. Maar hij ziet buiten de grenzen van het land dat de Heere geeft. Hij ziet naar Sodom. En van die streek waar Sodom ligt staat, dat ze zeer vruchtbaar was, zo vruchtbaar, dat ze herinneringen opriep aan de Hof des Heren, aan Egypteland. De Hof des Heren, dat is het paradijs. Als je daar stond en je keek in die richting van die vlakten van Sodom en Gomorra, waar Adumim en Zeboim lagen, dan zag je als het ware iets van de vruchtbaarheid en van de heerlijkheid en de schoonheid van het paradijs. Het deed denken aan Egypte, de Nijldelta. Een prachtig, heerlijk, vruchtbaar gebied. Maar wel een gebied buiten de grenzen van het beloofde land. Lees dat maar eens terug in Genesis 10, het 19e vers. Daar zien wij dat dit gedeelte, waar Lot zijn oog op laat vallen, waar Abraham niet over spreekt, dat dat nu buiten de grenzen ligt. En dat is vanavond heel aangrijpend. Later zal Esau hetzelfde doen, de belofte verachten, beloofde land van geen waarde achten, maar van waarde achten wat zijn eigen ogen voor begeerig houden. Hij kijkt net over de grens van het beloofde land. En dan gaat hij afscheid nemen. Niet alleen van zijn oom Abraham, maar ten diepste gaat hij afscheid nemen en zich losmaken van Gods belofte, van het land der belofte. En wat heeft dat geweldige consequenties, ook voor zijn nakomelingen. Want later zullen we zien dat de Moabieten en de Ammonieten leven buiten de grenzen van het beloofde land. Vers 11 is dan ook heel veelzeggend. Het is alsof je de ondergang van Lot erin hoort. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan en Lot trok tegen het oosten en zij werden gescheiden, de een van de ander. De scheiding gaat zich voltrekken tussen Abraham en Lot. En dan staat er, en Lot trok op tegen het oosten. En als je die uitdrukking terugleest in voorgaande hoofdstukken, we zouden er een paar van kunnen noemen, maar om de tijdswil zal ik er maar één noemen. Genesis 3 vers 24, daar komen wij die uitdrukking ook tegen, tegen het oosten. En dan zien wij dat daar een hele ongunstige betekenis in zit. En hij, dat is de Heere, dreef de mens uit en stelde Gerubs tegen het oosten van de Hof van Eden. Daar vluchten ze dus heen. En als u dat verder zou lezen in hoofdstuk 4 vers 16... en in hoofdstuk 11 vers 2, dan heeft elke keer die uitdrukking tegen het oosten een negatieve duiding. Het is veelzeggend, het is Lots eigen keuze om op te trekken tegen het oosten. Hij let aan wat voor ogen is En hij ziet niet op wat God heeft uitverkoren. En die keuze van Lot heeft ons vanavond heel veel te zeggen. Hij ziet de begeerlijke dingen. Hij ziet die vlakte vruchtbaar. En hij neemt afscheid van het noorden en het zuiden van het beloofde land. Die droge steppen. Ach, al is dat dan van God wel beloofd en van God uitverkoren. Het is voor mij niet het beste. Nee, dat is het beste. En dan gaat in vervulling wat Paulus later schrijven, zal die toch rijk willen worden, vallen in verzoekingen en in de strik, en in vele dwaas en schandelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in het verderf en in ondergang. Nou, als er iets waar geworden is in het leven van Lot, dan zijn het wel deze woorden. Als God hem niet vastgehouden had, had hij voor eeuwig omgekomen. En Calvijn die drukt het wel heel sterk uit. Waarschuwend. Lot dacht dat hij het paradijs binnenging. Maar in werkelijkheid belandde hij in het voorportaal van de hel. Wat ontzagwekkend. En beseffen we dat, geliefden, als wij doen wat we aanzien met onze ogen. En als wij wandelen naar de begeerlijkheden van ons hart. En hij heeft het geweten, Lot. Want we lezen het verderop in het 13e vers. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. En de kanttekeningen, ze vertellen het ons ook. En ze zeggen, niet tegenstaande de grote boosheid der Sodomieten en andere omliggende, verkoos Lot deze landstreek vanwege haar schoonheid. O Lot, wat een gevaarlijk werk ga je doen. Hij weet het, daar is de goddeloosheid. Daar wordt tegen de Heere gezondigd. Maar wat was de macht van de begeerte toch sterk in zijn leven. En zo gaan die wegen uit elkaar. Een weg van vleeselijke begeerte. En de weg van Abraham in het aanklevende geloof. En aan het einde van die weg van Abraham wordt zichtbaar in het 12e vers. Abraham woonde in het land Canaan. Abraham, hij woonde in het land der beloften. En Lot woonde in de steden der vlakte. En sloeg de tenten tot aan Sodom toe. En dan zie je ook iets opmerkelijks voltrekken in het leven van Lot. We hebben steeds gezien dat het leven van Abraham een pelgrimsleven was. Ook weer in dit hoofdstuk. Maar Lot stopt ermee. Lot wil niet langer meer als een pelgrim leven. Hij gaat zijn tenten opslaan tot vlak aan Sodom. En wij weten hoe het met Lot verder gegaan is. Als de Heer het geeft, hopen we daar wel op terug te komen. Maar voor vandaag toch nog even dit puntje. Hij gaat bij die steden wonen. Hij is geen vreemdeling meer. Maar wat gaat er met Lot gebeuren? Wel wat we gezongen hebben in Psalm 1. En dan in tegengestelde zin. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulke samen rotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Wat zie je dus? Eerst zie je Lot als het ware rondwandelen. Rondwandelen rond Sodom. Dan gaat hij stilstaan bij Sodom. En dan gaat hij in Sodom zitten. Je ziet het als het ware in je gedachten voltrekken. Lot is een vrouw getrouwd. Lot heeft kinderen. En ze komen daar in de buurt van Sodom. Misschien is Lots vrouw wel eens in Sodom geweest. Joh, daar hebben ze zulke mooie winkels. Daar is zulke een prachtige mode. Zullen we daar niet eens naartoe gaan? En de dochters, ze zullen het gezegd hebben tegen vader Lot. Daar is tenminste wat te beleven. Hier buiten Sodom, hier in die grassteppen, ach. Vader, wij willen toch ook eens wat. Kom, laten we naar Sodom verhuizen. En we zien uiteindelijk dat hij de tent verlaat. Gaat wonen in Sodom. En gaat zitten in de poort. In de raad der ouden. En wat zien wij daar een waarschuwing in? Het gaat zo geleidelijk. Eerst zien, begeren, kiezen, wandelen, stilstaan, zitten. En als God je niet behoudt, ga je voor eeuwig verloren. En wat zien we dan toch ook vanavond, dat we Gods leiding zo nodig hebben bij de keuzes in ons leven. Dat we toch bewaard moeten worden voor het aanzien van onze ogen en voor de begeerte van ons boze hart. En dan moeten we maar eens opletten, het verschil. Vers 10 begint met Lot. En vers 14 begint met de Heere. En daar ligt nou het principiële verschil. Ben ik zelf begonnen of is God begonnen? Weet u wat ik ook dacht bij de overdenking van deze dingen? Hoe belangrijk het is dat je veel de omgang zoekt met Gods kinderen. Zoek ze op. Spreek met Gods kinderen. Luister naar hun raad. Bid samen met Gods kinderen. Waar ging het met Lot mis? Toen hij van zijn godzalige oom zich losmaakte. Wat kunnen Gods kinderen toch een goede invloed hebben? Wat kan hun leven en hun spreken toch een beslag leggen? Wat kan een godzalige moeder toch een invloed hebben op haar kinderen en een godvrezende buurman op de omgeving waar hij woont? Laten we veel de omgang zoeken naast de Heere. Ook met zijn kinderen. Dat kan ons voor veel dwalen en veel kwaad bewaren. Wat blijkt dat Adam het goede deel heeft uitgekozen. Hij mag blijven in het land der belofte. Ook al is het een land wat bij tijden door droogte geteisterd wordt. Ook al is het een land waarvan de vervulling dat het zijn eigendom zal worden niet zichtbaar. En ook al is het een land waar het niet altijd even vruchtbaar is. Het is Gods land. Het is het land dat God heeft gegeven. Maar toch zal er ook in het hart van Abraham een pijn gevoeld zijn. Wat had hij toch vredig met Lot omgegaan? Wat had ze toch samen de Heere mogen dienen? Wat is dan ook een beproeving voor Abraham dat hij nu alleen moet gaan, daar als een vreemdeling? De Heere geeft het toch zelf in zijn woord aan, hoe rijk het is als je iemand mag hebben met wie je op mag trekken. Zegt de prediker het niet. Twee zijn beter dan één, want zij hebben een goede beloning van hun arbeid. Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op, maar wee de ene die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen. Ook in dat licht, Abraham was ook een mensenkind, van gelijke bewegingen als wij. Hij had er ook steun van, om met zijn neef Lot te kunnen praten, te kunnen overleggen, samen te kunnen bidden, samen de Heere te zoeken. Hij moet afscheid nemen van zijn geestelijke vriend, die als het ware zijn ondergang tegemoet zien gaan. Maar ook dat puntje, wat we al aangestipt hebben. Die heimelijke verwachting diep van binnen. Als de Heere mij dan geen kind geeft, heb ik altijd Lot nog om daarin de vervulling van Gods beloften gerealiseerd te zien worden. Maar ook die weg wordt voor hem radicaal afgesneden. Nee, Lot. Lot zal het niet zijn. Heere, maar hoe dan? En als hij met al die vragen verder gaat alleen. Wat zien wij dan een heerlijke troost in deze geschiedenis. Dat de Heer, en als hij Abraham daar alleen ziet gaan. Lot naar het oosten ziet trekken. En Abraham alleen verder het beloofde land. Dan komt de Heer, juist dan. Als de dichter het zingt in Psalm 27. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Ja, Abraham, dat wordt waar. En dat zien wij ook zo nadrukkelijk in deze geschiedenis opgetekend. Want het staat er zo heel nadrukkelijk. En de Heere verscheen Abraham nadat Lot van hem gescheiden was. Alsof de Heere wil laten zien. Zie je dat nou, mijn kinderen? Zie je dat? Als Abraham dan van Lot verlaten wordt. En Abraham misschien daaronder zucht. En Abraham daaronder lijdt. En Abraham daar verdriet over heeft. En Abraham de eenzaamheid op zich af ziet komen. Zie, daar ben ik. En ik ga spreken tot het hart van mijn kind. Dat de pijn van die scheiding in zijn hart omdraagt. Wat is de Heere toch een trooster hier ook in noden. En de Heere zeide tot Abraham. Hef uw ogen op en zie de plaats waar gij zijt. Noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. En in deze tekstwoorden liggen een paar dingen die onze aandacht vragen. Er staat en de Heere zeide. Wel, als je dat in het Hebreeuws nog na zou kunnen lezen, dan is het in het Hebreeuws zo dat eerst het werkwoord staat en dan de persoonsvorm, persoonlijke voornaamwoord. Maar hier wordt dat omgekeerd. Inversie heet dat. En wat is daar de bedoeling van? Wel, om alle nadruk te laten vallen op de Heer. Het is alsof de Bijbelschrijver geïnspireerd door de Heilige Geest laat zien. En het gaat nu over wat de Heere zegt. De Heere over zijn woord en zijn optreden. Daar gaat het nu over. En wat zegt de Heere dan tegen Abraham? Hef nu uw ogen op. Voelt u het verschil? Lot hief zijn ogen op. Dat ging bij Lot vandaan. Lot nam het initiatief. Lot keek in een richting waar zijn eigen hart hem heen leidde. Maar hier zien wij dat de Heere zegt tegen Abraham, hef nu uw ogen op. Lot koos een eigen weg. Abraham mag volgen. En wie de Heere mag volgen, zal de Heere de ogen besturen en richten. En dan gebeurt er eigenlijk iets waar we ons later ook voorstelling van kunnen maken bij Mozes op de berg Nebo. Dan mag ook Mozes, als het ware, in een droom, in een visioen, of met ogen sterk verlicht door een wonderlijke verlichting van de Heere. Maar ook Abraham mag nu al heel dat land der belofte zien. Oostwaarts, westwaarts, noordwaarts, zuidwaarts. En de Heere wees Mozes. Het ganse land, Kanaan, van Gilead tot dan toe. Zo mag ook Abraham hier het ganse land zien. En dan krijgt hij een vernieuwing van de belofte. Want al dit land dat gij ziet, dat zal ik u geven. En aan uw kinderen tot in eeuwigheid. Heel dat land zal er zijn voor je nakomelingen. Maar ook voor jouw geestelijke zaad. Dat is prachtig dat onze kanttekenaren daarop wijzen. Dit land dat gij ziet, dat zal ik u geven. En uw zaad tot in eeuwigheid. En in die landbelofte wijzen ook onze kanttekenaren. Daar ligt ook de belofte in van het hemels Kanaan voor uw geestelijke kinderen. En dan denk ik daarbij aan de geschiedenis van de dochters van Selafiat. Als de dochters van Selafiat aan de oever van de Jordaan staan, op het punt om het land in te nemen, dan wordt het land beloofd aan al de getelden. Aan al de mannen van 20 jaar en ouder. Maar wat blijkt nu? Dan zullen zij dus niet erven. Dan zullen zij geen plaats krijgen in dat land Kanaan. En ze hebben geen recht, want hun vader is er niet meer en hun broers hebben ze niet. En dan gaan ze naar Mozes en dan gaan ze bidden om een erfdeel. En waarom dan? Niet alleen om dat stukje land, om die wijngaard, daar te kunnen bouwen. Maar omdat voor de vrome, ware Israëliet het stukje land, de erfenis, een belofte was, een teken was, een verzekering was van hun hemelse erfenis in de Heer. En dat lag zo dicht bij elkaar dat de dichter van Psalm 16 zelfs van God zegt: Gij zijt mijn erfenis. Dat is de belofte die hier de Heere geeft aan Abraham en aan al zijn geestelijke kinderen. Tot in eeuwigheid. En ook dan wijzen de kanttekenaren daar weer zo op. Dat is de lange tijd totdat de Messias, het zaad der zegening uit uw vlees geboren zijnde, het werk der verlossing op de aarde zal volbracht hebben. Dan zal er ook een einde komen aan het bestaan van Israël. Maar het zal er zijn totdat hij wederkomt. Wat een machtige belofte ook voor het volk Israël in deze dagen. Dit woord zal zijn tot in eeuwigheid. Voor jou en voor je kinderen, totdat de Messias zijn rijk op aarde volbracht zal hebben. Diepe woorden die Abraham hier uit de mond van de Heere horen mag. Abraham moest Lot pijnlijk loslaten. Maar hij krijgt hier zoveel van de Heere daarvoor terug. Prachtig beeld gebruikt de Heere. Abraham, niet alleen dit land zal ik je geven, maar het zal bewoond worden door een volk dat niet te tellen zal. Dan gebruikt de Heer in het beeld van het stof der aarde. En wat spreekt dat niet in ons land? Maar als je in het oosten bent en er komt een wind en die waait door dat droge gedeelte, dan zie je grote stofwolken, ontelbare deeltjes. Wel, zo zal het ook zijn met jouw volk en jouw nakomelingen. Het zal zijn, Abraham, een schare die niemand tellen kan. O machtig woord van de Heere voor Abraham. En de Heer herhaalt het tot tweemaal toe. Zo zal het echt zijn, Abraham, als het stof der aarde. En daarin wil de Heer zeggen, Abraham, twijfel niet langer. Abraham, ook al zie je er nog niets van. En al wordt Sarai ouder, vertrouw op mijn woord. Abraham, het zal zeker zijn. En dan staat er tenslotte: Abraham, maak je op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En zo eindigt dan de Heere met die opdracht: blijf een pelgrim, Abraham, wandel door dat land dat ik je geven zal. Elke voetstap die je zet, geloof het, eenmaal zal hier mijn volk wonen. En dan komt hij bij de plaats Mamre, bij de eikenbossen. En ook dat is zo typerend en treffend voor het leven. Hij bouwt er de Heeren een altaar. En opnieuw zoekt hij het aangezicht van de Heeren. En zal het in zijn hart dan niet geleefd hebben. Wat later de dichter van Psalm 27 zegt: Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw entwegen. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. Lieve vrienden, kennen wij dat altaarleven. Dat leven met de Heere, die verborgen omgang met hem. Dat we niet buiten zijn gunst en zijn gemeenschap kunnen. Met Abraham nou dagelijks dat altaar oprichten. Dat altaar oprichten in onze slaapkamer. Als we onze knieën buigen voor de Heeren. En zo alleen, dat altaar toerichtend, buigend onze knieën, kunnen wij staande blijven in een wereld met al haar verleidingen. Alleen dan, wanneer wij dat altaar leven kennen met Abraham, kunnen we dat pelgrimsleven volharden. Want anders vallen wij met Lot. Lot, die toch ook een kind van God was. Maar het getuigenis van Petrus dat hij een rechtvaardige was, vallen wij in de verleidingen van de wereld. Alleen door dat altaarleven, die nauwe omgang met de Heere, kunnen we staande blijven. Ook al verlaten vrienden ons, ook al keren familieleden zich tegen ons, ook al zonderen gemeenteleden zich van ons af. Alleen dan, wanneer de Heere in dat altaar leven gediend worden, kunnen wij volharden. En daarom bid ik u allen toe dat vreemdelingschap hier beneden met een altaarleven dicht bij de Heere. Amen. Zullen wij met elkaar gaan zingen en wel uit Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen, zoek door gebed met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En na het zingen van deze psalm gaan wij over tot bespreking van de dingen die u gehoord hebt. En zijn er vragen, dan mag u die gerust stellen. Goed, zo hebben wij met elkaar een aantal dingen uit het leven van Abraham. In zijn omgang met Lot, de keuze van Lot. De gevolgen ook van de keuze van Lot. En ook de nabijheid van de Heere bij zijn kind Abraham. Juist in die moeilijke momenten van eenzaamheid mogen overdenken. Zijn er nog vragen die bij u bovengekomen zijn? Dat u zegt, dat was voor mij nog wat onduidelijk, of daar wil ik graag wat meer over weten, of misschien zelf ook wat aan toevoegen. Dat mag allemaal. Wie wil wat vragen? Ja. Ja, kijk, de vraag is, naar aanleiding van wat ik zei over het feit dat het in het leven van Lot als het ware een bergafwaarts gegaan is, nadat hij de band met Abraham verbroken heeft, dat ik de oproep ben om veel de omgang te zoeken met Gods kinderen, om daarin ook met hen te spreken over de wegen die de Heere gaat. En zo kan ook een Godvrezende moeder een beslag leggen in het gezin. Is dat dan altijd een vanzelfsprekendheid? Ik denk dat je gelijk hebt wanneer je zegt dat dat niet vanzelfsprekend is. Ook dat is een werk van Gods geest, dat hij dat spreken moet zegenen, wil het daadwerkelijk ook vrucht hebben. Maar het kan zeker een beslag leggen en zeker een weerhouding geven, ook in het geweten. Al is dat niet altijd zaligmakend. Maar de ernst, de levensernst en de gunning waarmee Gods kinderen in gezinnen mogen spreken van de dienst des Heeren en die aanprijzen, dan kan dat zeker, denk ik, een weerhoudende werking hebben in de doorbreking van de zonden. Als de Heere erin mee wil komen, kan het ook gezegend worden met een eeuwige zegen. Maar we zien zelf in de schrift dat dat niet altijd zo is. En we kunnen alleen al denken aan het leven van godvruchtige koningen, die ook kinderen gekregen hebben die van de Heeren zijn afgeweken. Denk maar bijvoorbeeld heel eenvoudig aan het leven van Hiskia. Dan is het toch heel anders gegaan met zijn zoon dan hij ooit gehoopt had. En andersom ook. Kun je een hele goddeloze vader hebben, maar daar staat de bekering niet in de weg. Maar waar het mij met name om ging was dat juist door de omgang met Gods kinderen je bewaard wordt voor afgeleiden. Juist wanneer Gods kinderen elkaar veel opzoeken, kunnen ze elkaar corrigeren. Kunnen ze met elkaar spreken. Elkaar op elkaars gebreken wijzen. Maar ook als de een moedeloos is, kan de ander, als een kool die vloeit en gloeit, een kool die schijnt uitgeblust te zijn, aansteken. Als je een gloeiende kool houdt tegen een kool die bijna uitgedoofd is, dan gaat die ook weer gloeien. En dat mag de omgang zijn tussen Gods kinderen. Ik heb dat zelf ook wel van nabij gezien. Dat wanneer een godvrezende moeder kwam te overlijden, een jongen die altijd zich toch trouw naar Gods huis had begeven, met het overlijden van de moeder, al zoetjes aan van de Heer en zijn dienst is weggegaan. Maar het is niet een vanzelfsprekendheid. Het kan ook wel eens een kruis zijn in het leven van Gods kinderen. Juist dat ze kinderen hebben die van de Heer afwijken. Dan doet dat dubbel smart. Iemand anders nog een vraag? Ja. Ja, nee hoor, ik zou zeggen, als u nou nog een half jaartje geduld hebt, dan hoop ik een boekje te schrijven over God roept ook jou, en dan hoop ik ook aan roeping en hoe roept God nou in het leven aandacht te schenken, maar ik zal het nou kort houden. Maar kijk, de Heer kan op velerlei wijzen roepen. Hij kan roepen op een wijze, zoals dat gebeurt bij Obadja. Dat hij roept door zijn woord, maar van jongs af aan. En niet dat je dan als kind al heel sterk de woorden Gods met kracht hebt, maar dat de Heer van jongs af aan trekt door het leven van de ouders en door de opvoeding, dat hij dat zegent en zo zondaren roept tot bekering. Dat kan heel eenvoudig gaan. Maar je kunt ook mensen hebben, en dan denk ik aan Saulus, die niet van jongs af aan geroepen zijn, maar die wel op een hele bijzondere wijze geroepen worden, heel krachtig. En dat kan in de meeste gevallen doordat een preek of een woord uit de schrift hen met kracht stilzet. Het kan zelfs ook zijn, dat lezen wij bijvoorbeeld in het leven van Bunyan, dat de Heere dat zelfs wel eens met hoorbare stemmen wil doen, buiten het woord om. Dus je kunt zien dat de Heer op verschillende wijzen roept. Dat is het eerste wat ik daarvan zeggen wil. Hè? Dat kan in de weg van de geleidelijkheid. Hè? Dat de Heer je als kind al door het leren van psalmversjes, hè? Door de gesprekken met je ouders, door het lezen vanuit de Bijbel, dat de Heer je zo gaat roepen door zijn woord. Hè? Dat Heilige Geest dat zoetjes aan toepast in het kinderhart. Het kan ook zijn, hè, dat je bij een begrafenis in de weg van Gods voorzienigheid, hè, getroffen wordt, hè, en stilgezet wordt. Als er een jong persoon komt te overlijden. Hè, als de Heer dat gebruiken wil. En dat je je zo doet zien. Het gaat niet goed met de weg die je wandelt. Kan zijn. Hè, ik heb dat pas gelezen. En ik denk u dat ook wel gelezen hebt. Ik geloof dat het in Terdegen was. Hè, van die jongen die tot bekering gekomen is. Volgens mij was dat door een reportage die je op de televisie zag over de gereformeerde gezindten. En zomaar ineens werd daar een flat uit een preek op die televisie van een dominee. Ik dacht dat het oude dominee Karens was. Werd zomaar even een flat op de televisie getoond. Hè, wat men opgenomen had. En dat raakte die jongen. Hè. Zo werd hij geroepen en wakker geschud. Hè. Maar Gods gewone weg is dat hij roept door het woord. Hè. Dat doet hij uitwendig door de prediking en inwendig door de krachtige werking van zijn Heilige Geest. Dan hebt u natuurlijk over de roeping tot het ambt. Dat is natuurlijk een hele bijzondere roeping, of de roeping tot, gaat weer op een iets andere manier, tot ouderling. Maar daarin kan de Heer ook in het bijzonder roepen. Dat hij een bepaald schriftgedeelte, he, wanneer je met die vraag worstelt, he, stel voor dat je gekandideerd bent en je bent gekozen tot ouderling. He, en dan zegt je, ja, heren, nou ben ik wel geroepen door u. He, de gemeente hebt u daar als middel gebruikt. Maar zou u die roeping nog eens willen bevestigen? Dat ik het ook zeker weten mag, dat ik het aannemen mag. He, en dat je daarmee worstelt voor het aangezicht van de heren. En dat de heren daar ook antwoord wil geven op die vragen. He, dat je zegt, Heere, nou is dat woord met kracht in mijn ziel gekomen. Maar dat de Heer het dan juist in een prediking nog eens bevestigen wil. Of dat je een vriend ontmoet. En die datzelfde woord waarmee jij door de Heer aangeraakt bent om naar die bediening te mogen staan met je spreekt. Kan zijn dat de Heer een brief stuurt, hè, van een vriend. En dat je zegt, Heere, wat is dat toch wonderlijk. Hè? Hoe u die dingen samenbrengt. En dat je daarin antwoord mag vinden. Hè, op de vragen waar je mee worstelt. Dus in die zin kun je zeggen dat de Heere nog steeds ook roept. Zoals hij dat bij Abraham doet. Maar nu niet meer in het algemeen met een bijzondere hoorbare stem. Hè, dat zijn denk ik wel de uitzonderingen. Hè, dat mensen echt heel kennelijk en heel krachtig buiten de prediking en buiten het woord om, hè, een krachtige stem hoorbaar merken. Hè. Dat gebeurt nog wel, maar dat moeten we echt wel tot de uitzonderingen zien. Hè, dat de Heer zo kennelijk roept. Hè, en misschien, dat schiet mij zo in de gedachten, en zoals de Heer Abraham geroepen heeft en met Abraham gesproken heeft, was al heel bijzonder. Want dan denk ik nog aan de preek van de vorige keer, hè, dat er opstand was bij Mirjam en Aaron tegen het gezag van Mozes. En toen was ook het al heel uniek dat de Heere zegt, en bij Mozes spreek ik van mond tot mond. En bij jou Abraham, bij jou Mirjam en bij anderen spreek ik wel door dromen en door visioenen, maar met Mozes spreek ik als met een vriend van mond tot mond. Dus wij moeten dat wel voor heel bijzondere dingen houden. Als de Heer echt kennelijk spreekt. En zoals hij dat gedaan heeft bij Abraham en bij Mozes. Maar ik wil het niet uitsluiten. Noem maar het voorbeeld van Bunyan. Nou, daar kun je het ook lezen. Dat de Heer hem met hoorbare stemmen heeft geroepen. Maar over het algemeen zien wij toch dat de Heer roept door zijn woord en inwendig door zijn geest. Ja? Wil iemand daar nog wat over zeggen? Een aanvulling? Dat mag zeker. Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja, maar met zoetjes aan, dat betekent op een kinderlijke wijze zonder een schok. Hè? Dus kijk je bij Saulus, kijk je bij Manasse, dan zijn dat schoksgewijze bekeringen. Hè? Dat wil dus zeggen dat een mens schoksgewijs stilgezet wordt op zijn levensweg. Hè? Dat je dus midden in de zonden leeft en dat God je als het ware arresteert. He? En dat kun je natuurlijk niet zo daadwerkelijk zeggen van een klein kind. He? Als de Heere bij Obadja, bij Timotheus, die van jongs af aan de Heere vreest, dan moeten wij dat zien dat zij natuurlijk een droefheid hebben over de zonden. He? Ik wil niet met mezelf komen, laat ik dat dan maar zo zeggen, maar misschien is het dan toch wel goed dat de Heere in mijn leven als klein kind juist begon met de overtuiging van zonde. Dus als ik zeg van zoetjes aan, wil ik alleen maar zeggen dat dat niet schoksgewijs is. Als een kind in een godzalig gezin wordt opgevoed, in de vreze des Heeren wordt opgevoed en de Heere gaat dat gebruiken, dan leeft dat kind natuurlijk niet midden in de zonden. Maar dan leeft het juist onder de vleugels van een vader en moeder die de Heere vrezen. En dat kan de Heere dan gebruiken. En dat bedoel ik met zoetjes aan. Hè? De Heere ze van stap tot stap naar hun kinderlijk bevattingsvermogen ze doet toenemen in de kennis. De kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Begrijp je nu wat ik bedoel? Bedankt voor de toelichtende vraag. Hè? Want wij moeten niet denken dat dat andere bekeringen zijn. Hè? De wijze kan wel anders zijn, maar de inhoud is geheel hetzelfde. He? Maar de wijze waarop de Heer het kan leren is bij een kind anders dan bij iemand die midden in de zonden leeft. He? Goed, wil iemand anders daar nog wat over vragen? He? Ja, broeder de Bakker.
Ik heb al een vraag over Genesis 13, vers 4.
Ja.
Dat ook de heiden kon zien dat hij de naam des Heeren openbaar aanliep en dat hij zijn God beleefd. Eigenlijk nog in twee teksten verder staat er dat er een hommel in het land kwam. Heel typerend is dan dat Abraham niet de weg naar het altaar zoekt, althans dat staat niet in de Bijbel beschreven. Maar hij gaat wel tot zover als hij gaat naar Egypte om de hommel te ontvluchten, dus niet met de nood naar de Heer. Daarom komt de zoon die u verklaart in de vorige keer dat hij zijn vrouw als zuster voorspelt. En eigenlijk komen we dan terug in deze geschiedenis in 13. Kan het niet zijn, en dat is eigenlijk mijn vraag bij vers 4, als hij daar in naam des Heeren aanroept, dat Abraham daar in de schuld mag worden? En dat de Heer zijn liefde uitstoot meer in vers 14, waar juist zo staat dat de Heer sprak tot Abraham.
Nou, ik denk dat het allebei zo is. En zo heb ik het toch ook proberen te verklaren, dat ik gezegd heb, waar schittert nou die liefde? Daarin dat de Heere hem uit Egypte heeft willen ophalen. He, dat staat er zo. He. En Abraham toog op uit Egypte. Daar zie je dus zowel letterlijk, als het ware, Egypte, de Nijldelta lag lager. Hij is afgedaald en toog nu op. He. Maar dat de Heere hem daar nou uitgehaald heeft. Hè? En kijk, waar wordt de liefde nou van de Heere het meest gesmaakt? Waar het diepst ingeleefd wordt ons zondaars bestaan. Hè? Waar gaat de liefde nou het meeste schitteren? Hè? Daar waar ik al meer aan mezelf ontdekt word. Nou, wat was nou de leerschool? Hè? En dat was voor mij bij het nogmaals overdenken van deze geschiedenis. En dan zie je dat je elke keer weer het licht van Gods geest nodig had. Ik had dat de vorige keer nog niet zo gezien. Maar toen ik er nou weer over nadacht, toen dacht ik, wat is Abraham daar diep gevallen in Egypte. En wij beperken het vaak, nou ja, tot een uitvlucht. Ja, nou, maar even een uitvlucht. Hè. Zegt, nou ja, je moet maar zeggen dat mijn zuster bent. Maar het lag veel dieper. Hij verkwanselde daar zijn zaligheid. Want met zijn vrouw af te staan, hè, die hij in een wettig huwelijk van de Heere gehad had, stond hij de vervulling van de beloften in de weg. Nou, als dat nou voor Abraham waar wordt en zegt, Heere, zo'n liefhebber ben ik nou van mezelf, dat ik er alles voor over heb om te blijven leven, zelfs mijn zaligheid. Hè. Wat zal het dan voor Abraham een wonder geweest zijn, dat hij daar bij dat altaar terug mocht komen. Zo'n wegloper. Zo'n ongelovigen in de beoefeningen. Kleingelovigen, zwakgelovigen, of hoe je het zou willen noemen. Zo één, Heere, mag die nou hier weer terugkeren. En de naam des Heeren aanroepen. Nou, ik denk als je zo de Heere mag aanroepen, dat je die twee dingen leert. Je eigen ontrouw. Je eigen schuld. En dat God zo één dan uit Egypte ophaalt. Ja, waar schittert dan meer de liefde van God dan in dat altaar voor zo één? Nou, dat heb ik bedoeld te zeggen. Ja? Goed. Bedankt. Iemand nog een andere vraag? Niemand? Hierbij. Later, als er geen vragen zijn, mag nog, hè, maar het hoeft niet. Dan willen wij u nogmaals bedanken voor de komst hierheen. En bovenal ook vragen of de Heer dit onderwijs ook voor ons heel persoonlijk wil zegenen. Ik heb al met de kostersvrouw een nieuwe datum afgesproken. Ik weet niet of ze er is om mij te helpen, maar ik dacht 3 maart, of 3 april bedoel ik. Maar in ieder geval, we hebben het vastgelegd. Nee, dan 6 april. Nou, ik zal even mijn agenda pakken. Oh. 6 april. Ja? Goed, dan weet u het. Het viel niet mee. Met allerlei verjaardagen die er waren in de kring van het kostersgezin enzovoort. Dus we hebben uiteindelijk deze datum kunnen kiezen. Ik hoop dat u de gelegenheid hebt om hem vrij te houden. Ik zie broeder Vroeg in de Wei met een psalm voor hem zitten. Wil hij een psalm opgeven? Oh, nou ja, ik zag je al met een geopend psalmvers, maar je mag wel even een psalm opgeven. Wat zullen wij met elkaar zingen? We zingen psalm 72 vers 4, wat ook van Abraham gelden mocht: het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt, zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Zingen we dat met elkaar uit psalm 72 en daarvan het 4e vers. Zullen we samen weer de Heere zoeken. Heere, zo mochten wij met elkaar een bladzijde opslaan uit uw heilig en onfeilbaar woord. En wij bidden u, wil gij zelf door dat woord ons roepen door uw heilige geest. Dat we het verstaan mogen, Heere. En dat we er geestelijke lessen uit mogen trekken. Zoals een bij de honing zuigt, Heere, uit een bloem. O, dat we zo uit dat woord die levenssappen mogen ontvangen. Heere, dat woord is toch dat geestelijke manna wat u geeft op de levensweg. En dat we zo dat woord mogen eten en smaken en proeven wie u de Heere wilt zijn. En dan waren er weer veel dingen die tot ons kwamen in het onderwijs. Heere, wat bent u goed voor uw wankelmoedige kinderen die altijd maar bezig zijn om zichzelf te handhaven. Heere, maar u brengt ze weer terug. En u brengt ze op hun knieën bij het altaar, waar ze de naam des Heeren aanroepen. Heere, maar ze hebben geen kalme reis. Want zo hebben ze uw nabijheid mogen genieten. En uw troost ondervonden. Of daar steekt een nieuwe storm op in hun leven. Heere, wat kan het soms pijnlijk zijn. Als we van goede vrienden afscheid nemen. Omdat ze de dingen van de tijd hoger achten dan het samengaan in de vreze des Heren. Grote koning, als we ons dan van mensen verlaten voelen. Wat laat dan deze geschiedenis zien? U begeeft en u verlaat niet. Juist dan komt u met uw troostrijke woord. Abraham, hef je ogen op. Zie het land, ik zal het je geven. Abraham, ik zal je zaad doen zijn en vermenigvuldigen als het stof der aarde. Abraham, ik blijf bij je. Doorwandel dit land dat ik je geven zal tot een eeuwige erfenis. Heere, geef ons als kinderen van Abraham te wandelen. Wel als pelgrims. Niet de tenten opslaan bij Sodom. Heere, o zo gevaarlijk. Het laat ons zien van wat een gewicht het is met wie we omgaan. Zoeken we u en uw volk? Of zoeken we de wereld met al haar begeerlijkheden? Ook in die strik kan uw kind vallen. Dat laat ons lot zien. En daarom bidden wij u om bewaring. Om dat altaarleven. Dat pelgrimsleven, dat vreemdelingenleven, dat genoeg heeft aan u de Heere. Geef het ook, maar laat er ook omgang mogen zijn tussen degenen die u vrezen mogen. Om elkaar tot een hand en voet te zijn, om elkaar te mogen bemoedigen, elkaar te onderwijzen, om elkaar te vermanen zo het nodig is. Wat is het goed als we dan als broeders mogen samenleven. Dat het ook in de wereld gezien mag worden. Uw naam ter eer. En bewaar ons dan voor twist. Abraham en Lot. Kan zo gauw twist komen. Bewaar ons ervoor. En geef ons iets van de geest van Abraham. Afzien van onszelf. Van ons eigen ik. Van ons eigen bestaan. En alles over mogen geven. In de hand van u. de minste mogen zijn. De ander uitnemen erachter dan onszelf. Zalig zo de voetstappen van u te drukken. Ga met ons mee. Doe ons heen leven naar uw dag. Gedenk ons, ook in het bijzonder als we alleen thuiskomen. Als we misschien thuiskomen in ons gezin, met de zorgen die er kunnen zijn. Heren, we bevelen elkaar hartelijk bij u de Heere aan. En geef dat zo het woord van u met ons mee mag gaan. Uw naam ter eer, om Jezus wil alleen. Amen. Nogmaals allen, wel thuis en we hopen tot een volgende keer.